Goedemorgen gemeente en luisteraars die afgestemd hebben op deze dienst via de moderne media. Hartelijk welkom bij deze dienst. Tijdens deze dienst zijn vandaag voor het eerst weer een aantal bezoekers aanwezig. Hier zijn we dankbaar voor. U weet, half maart zijn we gestopt met de diensten in de gebruikelijke vorm. Maar we zijn dus erg dankbaar dat het nu weer met een aantal mensen kan. Ik zal daar zo nog wat meer over vertellen. In deze morgendienst gaat voor professor Dr. M.J. Kater uit Baren. De schriftlezing in deze dienst vindt u in Romeinen 8, de verzen 17 tot en met 30. Ik herhaal het voor de mensen die thuis alleen het geluid hebben. Romeinen 8, vers 17 tot en met 30. En het thema van de preek is leven op de adem van de geest. Het is vandaag de eerste zondag van de maand, dus diaconale zondag. Een deel van de diaconale collecte van vandaag is bestemd voor pastoraal diaconaal centrum De Herberg, de Oosterbeek. De andere delen zijn voor de emeritiekas en het bouwfonds. PDC De Herberg is een organisatie waar hulp geboden wordt aan gemeenteleden van christelijke kerken en die op wat voor manier dan ook vastgelopen zijn in hun dagelijks leven. De diaconie beveelt de PDC De Herberg van harte in uw gaven aan. Voor meer info zie de zondagsbrief. Tijdens de middagdienst zal dominee Van der Ree deze organisatie opdragen in de voorbeden. Er wordt tijdens deze dienst niet gecollecteerd. U wordt verzocht de collecte over te maken naar het rekeningnummer wat voor en na de dienst in beeld verschijnt of op de zondagsbrief staat. Onder vermelding van collecte juni. Versoepeling van het aantal bezoekers tijdens de kerkdiensten. Om op 1 juli te mogen uitbreiden tot 100 bezoekers per dienst, is een van de randvoorwaarden dat er een gebruiksplan opgesteld wordt. De maand juni wordt gebruikt om te kijken met maximaal 30 bezoekers per dienst of het concept gebruiksplan functioneert. Hiervoor de volgende aandachtspunten. De opgegeven psalmen worden via audio-opnames in de kerkzaal afgespeeld. De aanwezige hier in de zaal wordt dringend verzocht niet mee te zingen. Na de dienst kunt u de kerkzaal verlaten via de twee hoofdingangen, de twee zijingangen en er worden ook nog twee nooddeuren geopend, hier allebei in het midden, om de kerkzaal te verlaten waarbij de 1,5 meter richtlijn gewaarborgd blijft. U begrijpt dat deze maatregel gericht is op de toekomst, 100 en meer bezoekers. Maar ook nu, al bewijzen van proef, wordt deze wijze gehanteerd. U wordt verzocht de aanwijzingen van de toezichthouders op te volgen. Ze zijn herkenbaar aan de gele hesjes. Volgende week zondag, 14 juni, zijn in de morgendienst leden van wijk 3 uitgenodigd en in de middagdienst leden van wijk 4. U dient zich hiervoor aan te melden bij de tweede scriba, broeder Aart Kok, en zie ook voor info de zondagsbrief. We beginnen deze dienst met het beluisteren van Psalm 111, de versen 5 en 6. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan verder zingen, zo zeg ik het toch iedere keer maar, uit het Gebed des Heren, het tweede en het negende vers. De Heer maakt ons opnieuw zijn heilige wil bekend. We luisteren naar Gods wet, samengevat ook in het dubbelgebod van de liefde. En zingen dan uit Psalm 19, het vierde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar, een helder bericht. En ook het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zullen we eerst samen de Heer om zijn zegen bidden over deze dienst. Heere, als we op dit moment zo tot u komen, luisterend naar zang, dan weet u ook wat dat doet in onze hart. Heimwee opwekken. Zo wilt u toch ook werken. Al luisterend verlangens opwekken naar u. Naar de samenkomst van de gemeente. Om in te stemmen met wat we horen. In woorden, in zang. En dat is het wat we ook bij u zoeken. We danken u, Heere, dat we hier mogen zijn. En dat we op deze manier onze erediensten kunnen houden. En dat we zo hier in de kerk nu bijeen met allen die in de huizen hier in Veenendaal en omgeving zo ook zich met ons verenigen in het bidden, in het zingen, in het luisteren. Dat u deze mogelijkheden geeft, daar zijn we dankbaar voor. En voor een aantal van ons is dat vanmorgen in het bijzonder zo. Nu ze hier weer na zoveel weken hun plek in mogen nemen, een plek in mogen nemen in dit kerkgebouw wat zo vertrouwd is. Heere, laat het goed mogen zijn. En laat iets van het verlangen wat daarachter zit ook zo beantwoord mogen worden door wat we horen vanuit uw woord. Dat we met nog meer verlangen de kerk uitgaan. Dat wel. Heimwee naar u. Naar dat wat u geopenbaard hebt en wat u bereid hebt voor degenen die u lief hebben. Heere, zo komen we tot u en we belijden u, o bron van het hoogste goed. U, zuiver, heilig. U, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Zie ons bevlekt met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden, genadig aan. Heere, laten die woorden meer zijn dan woorden. U werkt toch zo door uw geest, dat we ook dat al luisterend leren herkennen en erkennen in ons leven. Doe het iedere keer weer. Doe het opnieuw. Doe het uit genade, als we nog nooit zo voor u gebogen hebben. Zo belijden we u onze zonde. En we bidden u, wilt u ons en onze kinderen genadig aanzien in hem, uw lieve zoon. Vanwege het werk dat hij volbracht heeft. Wat uw geest zo ook, waar uw geest ook zo in doet delen. Dat we het mogen leren zien. En dat u het ons iedere keer weer te binnen wil brengen. Dat alleen om dat offer en vanwege die verzoening het ook werkelijk zo is dat het bloed van uw zoon reinigt van alle zonden. En dat we in Christus zijn als hadden we nooit één zonde gekend of gedaan, maar altijd alles volbracht wat u voor ons volbracht hebt, Heere Jezus Christus. Heere, wilt u ons zo uw zegen geven als we uw woord open doen? We bidden u, laat uw geest de woorden die u gegeven hebt op schrift ook zo tot leven wekken in ons leven, dat we ze mogen ontvangen in een hart dat toebereid is door uw geest. En dat we zo ook vruchten van geloof en bekering mogen dragen in ons leven. U weet hoe we eraan toe zijn vanmorgen. Als het gaat over het leven dat we achter ons hebben in de week, een leven vol van alles en nog wat wellicht, of juist heel leeg. U weet ook hoe moeilijk dat kan zijn voor een aantal ook hier in de gemeente. We bidden u, wilt u ons ook dwars door al die dingen heen leiden door uw geest. Als het leven voor ons soms één groot raadsel is en we soms ook geen woorden kunnen vinden om te zeggen wat ons eigenlijk bezighoudt, Wilt u zelf dan de woorden zo in ons wekken? En zelfs als wij geen woorden meer overhouden, zo ons leiden door uw Heilige Geest, dat de woorden waar we vanmorgen naar luisteren ook werkelijk troost, houvast, tegenwicht mogen bieden. Dat uw Geest zelf bidt en pleit met onuitsprekelijke zuchtingen. Heere, u weet alle dingen. We danken u voor de dag die we hebben ontvangen. Een nieuwe dag. Een dag waarop er ook, zoals in de achterliggende dagen, ook regen mocht vallen. We danken u daarvoor dat de dorstige aarde opnieuw weer vocht mag ontvangen. En u weet hoezeer er ook zijn in deze gemeente die daar vurig naar verlangd hebben. En we danken u, grote naam, dat u zo stromen wil gieten op het dorstige. En dat u dat vandaag ook wil doen overal waar uw woord verkondigd zal worden. De tijd waarin wij leven, Heere, is lastig. Plaatst ons ook voor veel vragen in het leven van jongeren, ouderen. Te midden van alles wat er in deze wereld gebeurt. Ook allerlei protesten die georganiseerd worden tegen onrecht. En er is veel onrecht. Maar wilt u geven dat we niet zullen behoren bij hen die tegen alles protesteren, behalve tegen onszelf. Die nooit hebben leren protesteren, omdat u tegen ons protesteert. Als we ons eigen leven handhaven, onze eigen rechten handhaven en nooit ons leven uit handen hebben leren geven. Heere, laat uw kerk in dat opzicht ook zo geleid worden door uw Geest, dat we woorden op de juiste manier en op de juiste tijd weten te spreken, ook in een samenleving. Heere, leid ons zo in uw waarheid en leert u ons. U bent de God van ons heil. En u weet als het waar is, u verwachten we de ganse dag, in het bijzonder deze dag. Uit genade, in Jezus' naam bidden we het u. Amen. Gemeente, we openen het woord van God vanmorgen en we luisteren verder naar een gedeelte uit Romeinen 8. Het gedeelte dat begint bij vers 17 en dat is een conclusie uit het eerste gedeelte van het hoofdstuk. Maar juist vers 17 wordt uitgewerkt in vers 18 tot en met vers 30. Dus we luisteren naar dat gedeelte. Daarna zingen we uit Psalm 42 het vierde en het vijfde vers. Ik zucht, daar kolk en afgrond loeit. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Romeinen 8 lezen we vanaf vers 17. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten we het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen en hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de Geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de lezing van het woord van God. Gemeente Gods Woord, de tekst voor de prediking, dat had u wellicht al begrepen, wordt dus gevormd door de versen 26 en 27. En op deze zondag na Pinksteren mogen we verder luisteren naar wat het woord van God over het werk en de persoon van de Heilige Geest ons vertelt. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Gemeente, als het gaat over een werkwoord wat in dit gedeelte heel vaak klinkt, dat werkwoord zuchten, dan hebben we er allemaal onze gedachten wel bij. Misschien hebt u vanmorgen al een keer gezucht. En jij ook. En zuchten doe je op bepaalde momenten. Als jij aan tafel bezig bent, en misschien zit je nu wel aan tafel thuis ook, en anders ben je nu hier in de kerk een keer weer, en je bent ergens mee bezig, en je moeder is ergens in de kamer bezig, en die hoort in één keer een zucht. Dan hoop je ergens natuurlijk dat er gevraagd wordt, wat is er? En dat kan ik wel zeggen, want soms is het ook nog een keer zo dat als je zucht eigenlijk helemaal niet verwacht wordt dat er ergens een stem klinkt van wat is er. Want je wordt eigenlijk betrapt in één keer. Je zucht alleen maar. Misschien had je helemaal geen zin om dan te gaan zeggen, ja mama, maar het lukt niet. Ik weet niet hoe ik het doen moet. Nu zou je natuurlijk een uur kunnen vullen over praten over allerlei soorten zuchten op deze wereld. Maar dat is de bedoeling van Romeinen 8 niet. Maar dat zuchten komt wel ter sprake. En dan is er iemand die weet wat er aan de hand is. Die hoeft dat niet eens te vragen. En dat is nu juist de Heilige Geest. Het woord wat centraal staat in dit gedeelte is niet zuchten, maar juist hopen. En hopen, als ik u zou laten kiezen op dit moment, zou u daar nou dat werkwoord zuchten bij kop aan vastkoppelen? Of zou u dan toch eerder een werkwoord als zingen daarbij vinden horen? We hebben net Psalm 42 gezongen. En daar gaat de zucht over in zang. En hoe dat kan, laat juist het woord van onze tekst zien. Het gaat over leven. Maar dan gaat het wel over een leven in de hoop. Dus dat even erbij. Het gaat over leven in de christelijke hoop. Niet leven in het algemeen, maar leven door de Geest. En dat kan alleen op de adem van de Geest. Dat laat dit woord ons weten. En dat heeft te maken met de ademnood waar sprake van is. En die ademnood die wordt veroorzaakt door juist wat we hopen. Dus er is ademnood omdat er een bepaalde hoogspanning is. En die hoogspanning wordt veroorzaakt door wat we hopen. En vervolgens letten we op de ademruimte. En dat is juist ook weer verbonden met de hoop. Maar dan word je als het ware meegenomen door die christelijke hoop. En dat vat ik dan maar even samen. U weet, dat moet dan toch ook een beetje rijmen. Onder de hoede van de hoop. Dus er is ademnood. Onder de hoogspanning van de hoop. Er komt ademruimte onder de hoede van de hoop. Als de Geest zo weet te bidden naar God. Dat hij met die onuitsprekelijke zuchtingen juist ons weer doet ademhalen. Ja, zo valt Paulus dan midden in ons leven zo in één keer binnen met woorden. Wij weten niet. Wie zijn dat en wat weten ze niet? Ik weet niet als u onze tekst zo vanmorgen hoorde net. Onze geest komt zwakheden te hulp, we weten niet. Andere dingen wellicht die u meteen raakte in de tekst. Maar laten we zien in welk verband deze woorden van Paulus klinken. Wij weten niet. En wie zijn dat die wij? Nou, dat zijn de wij waarover Paulus steeds spreekt in dit gedeelte. En als we zo eens even teruglezen vanuit vers 26. Wij weten niet, dat zijn degene van vers 25. Wij hopen. Dus degene die iets niet weten, zijn degene die hopen op wat ze nog niet zien, maar dat wel verwachten met volharding. Wie zijn die wij? Dat zijn, vers 24, de mensen die zeggen, we zijn in de hoop zalig geworden. En ik wandel maar gewoon even met u terug en wandelt u maar mee. Wie zijn het nu eigenlijk die zeggen, ik weet het niet meer hoor. Wij weten niet. Het zijn mensen die dus hopen, mensen die in hoop zalig worden. Het zijn mensen die, en ik ga nog een vers terug naar vers 23, die de eerstelingen van de geest ontvangen hebben. Wij weten niet, we hopen, behouden de eerstelingen van de geest. En dan maak ik nog één stap, anders wordt het een lange reis. Maar die de eerstelingen van de geest ontvangen hebben, dat zijn die mensen. Die juist, en daarom heb ik vers 17 met u meegelezen, weten dat er een moment komt wanneer wij ook met hem verheerlijkt worden. En dan vers 18 als openingszin. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Nou vraag ik u toch even, begrijpt u dat? Nu de reis terug. Er is een heerlijkheid waar Paulus over spreekt, de heerlijkheid met Christus. Dat je daarin mag delen, dat is gekomen omdat je de geest ontvangen hebt. De eerstelingen van de geest, dat betekent alvast een beetje zakgeld voor onderweg naar die heerlijkheid. Je hebt het zakgeld op zak gekregen en de Heere zegt, dat is de garantie dat je straks in de heerlijkheid mag zijn. Nou, dan ga je hopen. Nou, dat doen ze ook. Maar als je dan dit weet, je weet van een heerlijke toekomst. En je weet dat je de geest ontvangen hebt. En dat je in die hoop behouden hoopt te worden, zalig hoopt te worden. Hoe komt dat dan? Evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet. Is dat voor u een raadsel? Natuurlijk snap ik dat gevoelsmatig ook wel. Maar het heeft dus te maken, en dat is het eerste wat van belang is, gemeente. Het gaat niet in het algemeen over dingen die wij niet weten, maar het heeft te maken met het leven in de hoop. En de woorden die direct aan deze tekst vooraf gaan, wij hopen op wat we niet zien. En dan verwachten we het met volharding. En juist daar gaat het spannen. Want zo mogen de gelovigen zeggen, we zijn onderweg van hier naar die heerlijke toekomst daar. Maar je ziet het nog niet. En je ziet wel heel veel andere dingen. En dat brengt die volharding onder een bepaalde hoogspanning. Hou ik het wel vol? Om te blijven hopen op wat God mij toegezegd heeft. Kan ik dat nog allemaal wel overzien? Nee, ik overzie het helemaal niet meer. En dat heeft dan weer te maken met de geest die onze zwakheden te hulp komt. Toch is het allemaal een beetje wonderlijk, gemeente. Als u nou bedenkt dat de Heilige Geest dus juist het geheim is van het feit dat er mensen zijn die gaan spreken over hun zwakheid en over wij weten niet. Is dat nou eigenlijk zoals je het zou verwachten, dat de Heilige Geest in je leven gaat werken en dat je dan tot de, oh, ik weet het niet meer. En dat je je onmachtig voelt. Zou u dat rekenen bij het werk van de Heilige Geest? Zou u dat niet meteen eigenlijk schrijven op rekening van ongeloof? Zoals soms gesuggereerd wordt dat als je gelooft en als je de Heilige Geest ontvangen hebt, ja, dan weet je het. Dan heb je het lek boven en dan heb je een heerlijke toekomst. En ja, zwakheden, maar eigenlijk ben je sterk in de geest en sterk in God. En begrijp me goed. Er zijn teksten die die kant ook wel benadrukken. Maar het gaat niet goed en het is ook heel onbarmhartig en het is ongeestelijk als we niet recht doen aan het werk van de Heilige Geest. Die juist als we zicht krijgen op het heil in Christus, omdat Hij in ons leven binnenkomt, en dat we dan juist de spanning ervaren, de hoogspanning van, maar ik hoor nog de schepping zuchten. En zo heb ik te maken met, nu kom ik bij dat woord zwakheden terecht, dat verbonden is met dat woordje want. De geest komt zwakheden te hulp. Hoezo? Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Het gaat dus vanmorgen niet in het algemeen over allerlei gebreken en zwakheden die er nog kunnen zijn. Maar het heeft te maken met die zwakheid dat wij niet weten wat we bidden zullen. En hoe komt het dan dat je niet weet wat je bidden moet? Dat heeft te maken met die hoogspanning. Ik geloof in de toekomst die God in Gods hand is. En uit die toekomst deelt de Heilige Geest uit. Maar het zijn zulke volzinnen. En ik leef hier en nu in de 21ste eeuw. In coronatijd. In een tijd waarin de hele schepping zucht. En het gaat er niet om vanmorgen, gemeente, om, dat hoef ik denk ik ook niet te doen, om 100 voorbeelden te gaan geven over allerlei dingen waaruit blijkt dat de schepping lijdt en dat de schepping helemaal nog niet in een heerlijke toekomst deelt. En dat je heel veel vragen kunt hebben. Hoe komt dat ooit goed met die toekomst waar Paulus over spreekt? Zeker de tegenwoordige tijd, het lijden van de tegenwoordige tijd, dat zal in het niet vallen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Prachtig. Maar wat zie ik ervan? Helemaal niks. Daar zie je toch niks van op het moment dat die wolf, heb u dat dingetje gezien? Het schaap bij zijn keel pakt en ermee wegloopt. En dat is dan één zo'n symptoom. Wat zie je ervan? Het gaat me niet om een politiek oordeel, maar wat zie je ervan op het moment dat de een door middel van de knie op de ander de ander het leven beneemt. En wat zie je ervan? Wat wij allemaal niet eens weten, wat er gezucht en geleden wordt in deze schepping. En juist dat brengt het leven van de gelovigen onder hoogspanning. En dan je eigen leven nog. Want als het gaat over deze zwakheden, kijk ik en luister ik niet alleen naar de wereld om mij heen. Maar u hebt begrepen, de geest geeft je wel oren om te luisteren naar het lijden van deze tegenwoordige tijd. Dat is ook geestelijk leven. Dat je de krant en de media verneemt in het licht van Romeinen 8. En dan is het dus niet verbazingwekkend als je nadat je dat gelezen hebt en je wil gaan bidden en je denkt, Heere, ik weet niet wat ik zeggen moet. Heb je het nooit gehad in coronatijd? Wat moet je nou bidden? Heere, ik weet het niet, wat wijs is. Ik weet het niet, omdat ik niet het zicht heb op wat uw wil is met deze dingen. Iets van die worsteling. De virus als vijand van de schepping. Virus als instrument in Gods hand. Ademnood, letterlijk, maar ook geestelijk gezien soms. En ik zei, dat is dan die brede wereld, maar als u zegt, de geest komt onze zwakheden te hulp, en dat uit zich dan vooral in die zwakheid dat ik niet weet wat ik bidden moet, dan heeft dat ook te maken met je, wat ook hier in dit gedeelte te sprake komt. Je bent er zelf ook nog een keer, hè? En als de gelovigen die de eersteling van de geest ontvangen hebben, dus ook zuchten en dat ze iets verwachten nog, de verlossing van hun lichaam, dan heeft Paulus daar natuurlijk ook een duidelijke bedoeling mee, in de zin van, wat wil een gelovige dan kwijt? Zeker, laten we ook gewoon dat zeggen. Er zijn mensen die letterlijk verlangen naar de verlossing van hun lichaam, omdat hun lichaam in de weg zit in de dienst van de Heer. Omdat dat ook een geestelijk zuchten kan zijn onder de pijn die je voortdurend in je lichaam draagt en dat je daarom uitziet naar de dag van de verlossing en dat dat je leven ook onder hoogspanning zet. Maar het gaat hier niet zozeer om de verlossing van het lichaam als zodanig. De Bijbel is niet negatief over ons lichaam en ons lichamelijk bestaan, maar wel, en ik noem u dat ene vers, dat lichaam waarvan Paulus zegt in Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Ons bestaan, dat een sta in de weg is en voor zover het een sta in de weg is om de Heere te dienen op de manier zoals Hij wil. En dat brengt Paulus tot de uitspraak en zo komt de geest. Omdat we onderweg zijn van hier naar daar, maar wij onderweg soms niet weten wat wij bidden moeten. Ook in je persoonlijk leven niet. Ergens doet je dat dan toch weer denken aan die woorden van de dichter Guido Gezelle. Die pijn hebben en niet gewagen kan hoezeer het doet. Ach, leer mij arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. En toch heb ik denk ik iets te weinig gezegd. Ja, op een heleboel punten veel te weinig, maar ik bedoel dit. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Dat is allemaal wel herkenbaar, ik weet het soms niet meer. Maar wat het zwaarste weegt is, en dat brengt die hoogspanning ook teweeg, zoals het behoort. En dat kan natuurlijk een heel beladen zinnetje zijn, bidden zoals het behoort. Maar dat heeft ermee te maken met de wil van God, zoals die in vers 27 genoemd wordt. Dat je worsteling is om woorden te vinden voor je nood, jazeker dat ook. Maar dan ook het zo bij de Heere neer te leggen, dat je bidt overeenkomstig zijn wil. En dat je dan soms het verlammende gevoel hebt en dat je dan de ademnood voelt. En dan is de geest er om in die zwakheden ons mede te hulp te komen. En wat is dan dat werk van de Heilige Geest? In die hoogspanning waarin ons leven zich bevindt. Juist dus als we door de Geest luisterende oren gekregen hebben voor heel de wereldnood. Luisterende oren gekregen hebben voor het feit dat er nog zoveel is in ons leven wat in de weg zit, onderweg van hier naar daar. En als wij het niet meer weten. De Geest komt te hulp. En dat is even iets meer dan zal ik je even helpen. Als ik nog even denk aan het voorbeeld waarmee ik begon. Stel dat een van onze kinderen, een van jullie, begonnen was met schrijven, leren schrijven, omdat je op school al wat letters geleerd had. En je bent aan tafel gaan zitten en je wil eigenlijk een keer, want je weet wel wat voor letters je naam heeft en je wil je naam een keer zelf schrijven en iedere keer lukt het weer niet. Ik weet het niet. Hoe gaat het dan vaak, en zo hebben wij trouwens denk ik heel veel van ons hebben ook leren schrijven, het eerste woordje wat ik schreef was wel dat ik een pen of potlood vast had. Maar over mijn hand was een andere hand. En die schreef mijn naam. Ik schreef hem. Maar er was iemand die mij te hulp kwam. En die zo ging schrijven, terwijl ik zuchtte, ik weet niet hoe ik het doen moet. En dat beeld mag u hebben bij evenzo. Dat is dus niet zo dat evenzo dat de Heilige Geest ook zucht. Dat even tussendoor, het gaat in Romeinen 8 niet over drie keer zuchten. De schepping zucht, de gelovige zuchten en de Heilige Geest zucht. Ja, dat is wel waar, maar het gaat juist over de hoop in die schepping. Er wordt een verlangen uitgezucht. De geest in de gelovigen, die leert zuchten. Maar dat is dat verlangen naar de toekomst. En in dat verlangen is er dat verlammende. Ik weet niet wat ik bidden moet. En dan komt de Geest. En in die ademnood die hij zelf dus wekt, laat dat duidelijk zijn, is het juist hij die ook de ruimte gaat geven om te ademen. Maar voordat ik daar wat woorden aan wijd, is het duidelijk, gemeente, dat je dus niet de korte redenering hoeft te houden dat als u maar genoeg geloof had, dan zou u altijd wel kunnen bidden en dan zou u altijd uw verlangen wel woorden kunnen geven en dan zou u het altijd wel kunnen zeggen tegen de Heer. Ik zou vanmorgen toch willen zeggen, juist niet. Er kan zo'n diep verlangen zijn en er kan, juist als je geestelijke ogen en oren gekregen hebt, ook als het gaat onderweg naar de heerlijke toekomst, er zoiets machteloos komen in je leven, dat je tegen de Heere zegt, Heere, ik weet het niet meer. En dan mag je juist meegenomen worden in die woorden van Romeinen 8. En de Geest komt zwakheden te hulp. Zijn hand over de mijne, en nu maar in het beeld van de tekst, in mijn zucht woordeloos. Ik weet geen woorden meer. Ik ben sprakeloos. Is het de geest die pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen? Hij wekt die ademnood omdat de hoogspanning van de hoper is in ons leven, hopend op die heerlijke toekomst. En zo neemt hij ons ook onder zijn hoede. Waar ik geen woorden voor heb, daar heeft hij ze wel. En als u zegt, hoe moet ik me dat precies voorstellen? Dat zuchten van de Heilige Geest en hij pleit voor ons. En dat woordje pleiten hoeft u niet meteen te zien als het werk van een advocaat. Het is dus ook een heel breed woord, wat hij zegt het uit, hij bidt voor ons, hij pleit voor ons. U mag wel denken aan het werk van de trooster. Dat er iemand is die te hulp komt en die zo de dingen uitzegt die wij niet uitgezegd krijgen. Ik ga u niet vermoeien, gemeente, met het feit dat bij onuitsprekelijke verzuchtingen nog wel eens gedacht is aan tongentaal en dat soort dingen. Het heerlijke is juist, het gaat gewoon over zo'n alledaagse zucht, kan ik dat zeggen? Een zucht waarin je verlangen uitgezucht wordt zonder dat je wat zegt. En als de Heilige Geest dan op dat moment bij je komt en zegt, joh, wat is er? Nou, dan hoef je het niet zelf te gaan vertellen. Hij wekt die verzuchtingen zo, dat hij ze ook vertaalt, vertolkt, bij hem die weet wat er in het hart van de gelovige leeft. Hij die de harten doorzoekt. De God tot wie wij bidden, gemeente, weet wat in ons hart is. Wij denken toch, en dat kan ook heel belemmerend zijn, wel eens dat wij woorden moeten hebben om de Heere te vertellen wat er aan de hand is. Ja, nee, als ik het zo zeg, dan zegt hij natuurlijk, nee, ja, dat weet ik wel, de Heere is alwetend, maar toch. Is dit ook niet een heerlijke zin? Hij die de harten doorzoekt. Hij weet wat er in mijn hart leeft. En natuurlijk kan iemand nu mij in de rede vallen en zeggen, nou, daar schrik ik van, want dan weet hij dus echt wat er in mijn hart leeft, ja. Dat is ontmaskerend. Ja, dat is het. Maar het is uitermate vertroostend als we de eersteling van de geest ontvangen hebben en ons verlangen is om zo te bidden dat het overeenkomt met de wil van God, dat ik wil leren leven uit de toekomst en niet meer de beweging wil maken van hoe kom ik ooit van hier naar daar. Maar dat is juist wat de Heilige Geest doet. Dat hij vanuit de toekomst, als het ware naar hier komt waar ik zit, en zo die verlangens wekt. En als u zegt, ja, dat is wel een heel ingewikkelde zin of verlangenzin, misschien ook voor jullie, laat ik het duidelijk maken met een voorbeeld. Nou, vakantie van de zomer loopt een beetje anders misschien, als dat u gepland had, maar je gaat vast ergens naartoe. En nou moet ik even een voorbeeld nemen dat je niet een half uurtje hier vandaan gaat. Maar dat zal ook niet misschien. Maar laat ik nou even nemen dat je gaat ergens naartoe waar je zegt, ja, daar willen we graag naartoe. Maar dat is 10 uur rijden met de auto. Nou, dan heb je hoop. De eindbestemming, die trekt je wel. Maar als ik in gedachten met die auto van waar jij in zit meerij, hoor ik dan zuchten of hoor ik dan zingen? Ja, in het begin hoor ik zingen, dat klopt. Hoe komt het nou dat je halverwege de reis Je zucht. Ja, het duurt zo lang. Wat helpt er dan? Niet door alleen maar te blijven zuchten en niet door op je horloge te gaan kijken. Want hoe vaker op je horloge gaat kijken, hoe langer het gaat duren. Dus dat moet je niet doen. Dat is in de kerk zo, maar dat is ook zo als je onderweg bent. Dus dat helpt niet. Het enige wat helpt is blijven denken aan wat komt. En ik ben ervan overtuigd, als je vader of je moeder, laat ik dat dan even zeggen, die hoort dat gezucht en die kan natuurlijk zeggen, jongens, hou nou op. Nou, dat helpt ook maar heel even. Wat zou er wel helpen? Dat is dat zij gaan vertellen over waar je naartoe gaat. En dat je meegenomen wordt in de eindbestemming. En dat is wat de Heilige Geest doet. Als hij mijn zuchten zo ook bij de Heere brengt. En hij die de harten doorzoekt, weet wel wat er in dat hart leeft, wat hunkert naar hem. Hij weet wel als ze onderweg zijn dat ze zuchten. Maar wat is het werk van de Heilige Geest? Een van de dingen die de Heilige Geest doet, dat is dat hij over die eindbestemming niet alleen maar dingen gaat vertellen voor onderweg, maar je ook als het ware er eventjes inbrengt in die toekomst. Hij deelt uit van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En dat zijn die momenten waarop je adem kunt halen. Als het reisdoel als het ware in je hart komt. Denk op Psalm 84, die prachtige woorden. In wiens hart de gebaande wegen zijn. Dat betekent dat je eigenlijk er al bent voordat je er bent. Je hart is al eerder in Jeruzalem dan je voeten. In je gedachten word je meegenomen naar het einddoel. En zo leert de geest te hopen wat we nog niet zien. Maar we houden het vol, hoe dan? De geest komt onze zwakheden te hulp. Als ik onderweg denk, ik kom er nooit. Wat komt er van het werk van God in deze wereld terecht? Wat komt er van de kerk terecht in coronatijd? Wat zal er van de kerk overblijven na coronatijd? Wat blijft er van mijn geloof over op het moment dat mijn leven aangetast wordt? Wat geloof ik nog eigenlijk als ik om me heen kijk, in mij kijk, als ik ook bedenk dat hij mijn hart doorzoekt? En zo zou ik nog een heleboel dingen kunnen noemen. De hand van de geest grijpt vast in dit woord. En hij vertolkt dat zuchten onderweg. En zo leer je uiteindelijk toch zingen. En als de geest bidt, dan gaat het altijd goed. Wij zeggen dat meestal zo niet. Maar je zou ook gewoon een keer kunnen zeggen. Heilige Geest, wilt u het alstublieft zeggen? U mag hem aanspreken, hè? Dat toch ook nog maar even. De geest is iemand. Zoals je tegen je moeder dan zegt als het niet lukt. Mama, wilt u het alsjeblieft doen? Ik kan het niet en ik weet het niet. En je vindt het zo mooi om op papier te krijgen, maar je weet niet hoe je het moet doen. Heilige Geest, wilt u mijn zucht vertalen en wilt u het dan zeggen? En als ik domme dingen bid, wilt u het alstublieft wegnemen? En wilt u zo mijn gebed ook nemen, dat het naar de wil van God is? De geest wordt altijd verhoord. En weet u wat het mooie is dan? En dat gaat natuurlijk ook de ene dag anders dan de andere dag. Onderweg wisselt de stemming ook nog wel eens een keer. Maar je merkt wel dat er ruimte komt. Je mag nood hebben en je mag het een keer niet meer weten. En dat is er allemaal. Het mooie is, als u vers 26 neemt, want wij weten niet. Hoe begint vers 28? En wij weten. Hoe kan dat? Ik weet het niet meer. En ik weet het. Dat is precies het werk van de Heilige Geest. Alle dingen medewerken ten goede. Dat snap ik niet. En mijn gevoel zegt heel andere dingen. Maar als de Geest gaat bidden, dan zal Hij het zo vertalen en dan zal Hij onderweg alle dingen zo maken dat de hoop niet beschaamd wordt. Als de christelijke hoop zo in onze harten mag leven, dan is er ook een wij weten dat alle dingen medewerken ten goede degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. Dat is leven onder de hoede van de hoop. En daarmee bedoel ik dus eigenlijk die hand over je hand heen. Dat je geborgen bent in die hoop, omdat de Heilige Geest zo in onze zwakheid te hulp komt. Zo kun je nog anders dan op Pasen dat bekende gezang zingen, wees gegroet gij eersteling der dagen. In uw hoede zijn wij wel geborgen. En schoon eerlang het oog ontbreekt. De hoop, open gaat het op de grote morgen. Na deze aardse lijdensweek, wij weten niet. Welk een dag der rusten zal dat wezen, als we onsterfelijk uit de dood verrezen, knielen voor uw dankaltaar. Ook het dankaltaar van de Heilige Geest. En onderweg mag u het zeggen, en jij ook. Amen, Jezus. Amen. Heilige Geest. Amen. Vader, maak het waar. Amen. samen de Heere danken en bidden. Heere, we danken u dat u zo met woorden in ons leven binnen wil komen. Woorden die willen storen, ons wakker willen roepen. Als we eigenlijk maar een beetje voor het vaderland wegleven. In een wereld vol nood. Niet eens beseffend wat onze eigen nood is. En ons helemaal niet drukmakend over heil en een toekomst. En eigenlijk op heel veel dingen hopen. Maar niet op de toekomst die u geopenbaard hebt in uw Zoon. Heere, als dat zo is, zijn dit hele vreemde woorden. Maar wilt u die vreemde woorden gebruiken om te laten zien dat er anders alleen maar een zuchten is naar beneden. En zuchten die naar beneden gaan, krijgen geen antwoord. En dan zijn we alleen, ook als de laatste zucht in ons leven klinkt. Maar omhoog zuchten, dat onze zuchten overgenomen worden. We danken u, o Heilige Geest, voor dat werk. Dat u, als wij het niet meer weten, het zo uitzegt voor ons bij de Vader. En dat u zo in de hemel en op de aarde ons een pleiter gegeven hebt, een voorbidder. Uw Zoon in de hemel, uw Geest op de aarde en dat zo uw kerk, als het ware, mag wandelen tussen deze twee in, onderweg naar de toekomst. Heere, we bidden van u. U weet hoe wij geluisterd hebben. U kent onze zwakheden. Ook de zwakheid dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. Wilt u zelf uw handen over onze handen leggen en zo in ons bidden, dat we het weer mogen zien. En dat juist als we horen over de hoop, en wat we mogen geloven, dat we de toekomst zullen ontvangen, die heerlijkheid, waarin al uw kinderen zullen delen, allen die in Christus zijn. Heere, geef dat we zo onderweg, iedere keer weer, door uw Geest, daarin meegenomen worden. We bidden om uw zegen ook verder deze zondag. Wilt u verder onze mooie, goede, gezegende zondag geven als de gemeente vanmiddag weer samen zal komen in de huizen en hier. Zegen onze broeder die u hier gegeven hebt als een herder en leraar voor de gemeente. Wees hem nabij, geef hem ook in deze aparte tijd als het gaat over meeleven, het pastoraat, maar ook als het gaat over de prediking, dat toch altijd nog iets vreemd blijft te spreken tot mensen die de meeste waarvan je die niet ziet. Maar u ziet ons wel, waar we ook zijn. Zegen zo deze gemeente, Heere. We bidden u dat uit genade in Jezus' naam. Amen. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht en hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Dat is 145, het zesde. En er is dus gelegenheid om uw gaven te geven, niet zoals dat gebruikelijk is, maar wel dat dit het moment is in de eredienst waarop we onze gaven mogen geven. We zingen dus dan 145, het zesde, als slotzang. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.